Bijzondere moment van aanbidding, dank je wel daarvoor. En gaaf om dat samen met jullie te beleven. Ik merkte dat het raakte mij. En ik weet niet wat het. Ik denk dat ik weet wat het is, maar het is altijd een beetje zoeken. Maar. Ik heb wel iets voorbereid voor vanmorgen, een hele preek. Het is net, ben je er klaar voor? Ik zeg ja en nee. Want ik heb het verhaal op volgorde, ik heb al wat teksten erbij uitgezocht. En tegelijk denk ik, maar wat wil vanmorgen God zeggen? En hoe kan ik mij daarvoor openstellen? Dus en toen hoorde ik dat jullie een getuigenisdienst hebben. En nou ja, wat je strakjes vertelde over je ervaring toen die zomer bij Kropswolde, dat raakte mij ook weer. Want dat is wie God is, onze Vader die zich kenbaar maakt aan ons en zijn liefde toont, ons meeneemt. En ja, als God zich laat zien, dat komt echt binnen. Soms doet het zeer, soms zegt hij van, ik wil je wat van mezelf laten zien en daar past iets niet meer bij wat je met je meedraagt. En dat moet je loslaten, een bepaalde houding, bepaalde gedachten, ervaringen, herinneringen, dingen die je vasthouden vanuit het verleden. En dan is het voor mij elke keer weer een wonder. En eigenlijk de laatste, toen ik heb deze week, vorige week deze, was ik hier al mee bezig met deze preek, met het thema nederigheid. En in de voorbereiding al, toen dacht ik van, maar hoe kan ik nou iets over nederigheid vertellen? Want ik ga jullie niet alle details vertellen, maar als er eentje is die geworsteld heeft met nederigheid en hoogmoed in zijn leven, dan ben ik het wel. Dus als ik het heb vanmorgen over nederigheid, dan heb ik het niet over ik, maar over hoe wij God kunnen ontmoeten en meer van hem gaan zien en ervaren. En dat hij een grotere plek in ons leven krijgt. En ik ben een discipel, ik ben een volgeling, ik ben een leerling van diegene die heeft gezegd, neem mijn juk op mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er is maar eentje in de hele Bijbel die zegt, ik ben nederig van hart. En hij geeft de opdracht mee aan zijn discipels en volgelingen van wees zachtmoedig en nederig, net zoals ik. En gezegend zijn de zachtmoedigen, staat er in de bergrede. Dus, plat gezegd, om het maar even wat luchtiger te maken, dat ik hier vanmorgen sta is eigenlijk heel raar. En ik moet dan denken aan Herman Vinkers, die tijdens een conferentie ergens de gevleugelde woorden uitsprak. Ha, buurman, ik hier. De context moet je even vergeten, want dat is een wat merkwaardige context. Dat past niet bij hoe we hier vanmorgen zijn. Maar gewoon bijzonder dat wij er mogen zijn. Ha, buurman, ik hier. Ik wil graag met jullie lezen een psalm. En ik vermoed, en corrigeer me als ik het mis heb, ik vermoed dat je hier nog nooit in je hele leven een preek over heb gehoord. En als je misschien nog maar kort met de Heer wandelt, dan heb je waarschijnlijk toch al niet zo heel veel preken gehoord. Maar van de week werd er gevraagd, hoe lang loop je, wandel je met de Heer? En zei ik, nou dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hoe lang hij met mij wandelt, dat is al 63 jaar. En ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit een preek over heb gehoord. Dus bij deze. En het bijzondere is, ik weet het niet precies, ik heb niet uitgerekend, soms is dat wel leuk dat je zegt, oh, precies het midden van de Bijbel, maar het komt wel heel dicht het hart van de Bijbel. Letterlijk en figuurlijk, en dat is Psalm 131. Psalm 131. Het is een hele korte psalm, het zijn maar 3 versen, dus als je een smartphone hebt en je verkleint het lettertype, je hebt je Bijbel daar, dan kan je waarschijnlijk gewoon op 1 bladzijde houden. En dan wil ik je gewoon aanmoedigen om hem een beetje bij de hand te houden. En als je gewoon de hardcopy hebt zoals ik, nou, dan is het echt maar gewoon een klein stukje. Psalm 131, en het is nog een pelgrimslied. Het is een lied van David. En hij zegt, Heer, niet trots is mijn hart en niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu tot in eeuwigheid. En een beetje wat zo bijzonder is aan deze psalm, is dat er eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen is. Als ik iets tegenkom, dan denk ik, van ja, ik heb pas mijn huiswerk gedaan. Als ik de Hebreeuwse Bijbel opensla en kijk of ik bepaalde woorden kan gaan herkennen. En dan een commentaar erbij open en zo. En dan die commentaren, die zijn er ook zomaar mee klaar. En het meeste wat ze doen, is er even wat discussie over wat er nou precies staat in de Hebreeuwse woorden. Maar eigenlijk, nothing shocking. Niet iets dat je denkt van, oh, wauw, dat is een soort vergezicht dat geopend wordt. Die psalmist, die zegt gewoon, of de commentators, en dan heb ik het echt over, ik heb commentaren van, nou, de eind 19e eeuw, zeg maar, tot hele recente, en twee hele goede, gedegen commentaren die ik dan opensla, en ik denk, ik heb het gelezen wat ze erover zeggen, ik denk van, oké dan. Dus, en is het allemaal één psalm? Is er een gedeelte dat ergens anders vandaan komt? Is het van David? Is het aan David toegeschreven, want het past zo mooi bij hem? Ja, die vragen kan ik ook wel stellen. Maar geen antwoord. Geen antwoord, ja, een idee. En jouw idee is net zo goed als die van mij, zou je kunnen zeggen. Kortom, we hebben hier een psalm. Ergens precies in het midden, als ik dat zo bekijk, dat scheelt niet heel veel. Zoals je kunt zien in het midden van de Bijbel, waar de psalmist van zichzelf zegt, ik kom helemaal tot rust bij u. En als je gewoon een heel klein detail, die denkt, wat moet je er precies mee? Als je in de oudere vertaling, dus de MBG-vertaling van 51, als je, ik denk dat die ook in de herziene statenvertaling staat, dat weet ik niet. Over vers 2, nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Er staat dan een gespeend kind. Nou, het bijzondere is, ik ben van huis uit, ik heb thuis de Bijbel met de paplepel in meegekregen. Ik was 8 jaar toen wij verhuisden van Vancouver, Canada, naar Grand Rapids, Michigan. Maar mijn vader ging theologie studeren om predikant te worden. Dus ik heb dat proces helemaal bewust meegemaakt als kind en als jonge tiener. En ook later toen hij predikant was. En hij sprak veel over de Bijbel en altijd op een hele persoonlijke manier. En deze psalm is in zulke gesprekken wel eens voorbijgekomen. En terwijl we het erover hadden, het beeld wat bij mij blijft hangen, en ook toen ik met nederigheid bezig was en dacht, oh, misschien die psalm weer eens even lezen. Toen, ik had altijd het beeld dat het een kind dat ligt aan de borst van de moeder nadat het gedronken heeft. Zo van, je hebt je buikje vol en dan is alles weer goed. En dan vaak valt zo'n kind in slaap of mama die zit dan met Pinkje en het kindje houdt het vast. Weet je wel, dat je gewoon hart smelt, die verbondenheid, geborgenheid die er dan is. Maar hier staat, in de oudere vertaling is het op zoek, een gespeend kind. Dat wil zeggen, een kind die niet meer aan de borst legt. Een beetje zoals Samuel, toen hij gespeend was, when he was weaned, staat er dan in het Engels. Betekent dus dat hij niet meer direct van zijn moeder afhankelijk was. Toen bracht Hanna hem naar de tempel en ging hij daar dienen, of de tabernakel, onder Eli. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Ik kan het je dat niet uitleggen. Op een of andere manier zou je zeggen van, hij heeft de Heer niet meer nodig. Maar het beeld van dit kind hier is juist dat hij zich volledig afhankelijk weet van zijn moeder. Of dat de psalmist zich volledig afhankelijk weet van God. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu tot in eeuwigheid. prachtig beeld van afhankelijkheid. En ik kom daar strakjes op terug. Want ik wilde het met jullie hebben over nederigheid. En waarom nederigheid? Het was ik ben aan het beetje aan het zoeken van hoe werkt de geest in ons leven. Als voorheen, ik ben het nog steeds denk ik, gereformeerde jongen. Te midden van Pinkstergemeentes en Pinksterbroeders en zusters, ben ik steeds op zoek van maar. Als we het dan hebben over de Heilige Geest, wie is dan de Heilige Geest? En hoe kan ik die verstaan en hoe kan ik dat een plek geven? En een deel van het werk van de Geest is dus dat die ons vormt naar het beeld van Christus. Dus het is de Geest die woont in ons, dat is wat Jezus beloofde in de Evangelie van Johannes. Ik zal mijn Geest brengen en die zal in jullie komen en dan blijkbaar door die inwoning van die Geest woont hij ook in ons. En omdat Jezus in de Vader is en de Vader in de Zoon, is dus de Vader ook in ons. En dat is allemaal volstrekt ondenkbaar zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is diegene die de drie enige God als het ware omarmt en als het ware terugbrengt tot datgene wat past in ons persoonlijk individueel DNA. In onze chromosomen, in onze ogen, in onze harten, in onze monden. Ongelooflijk. En een sleutel, een kenmerk van die inwoning van die Heilige Geest. En aan de ene kant een kenmerk dus, zo van hoe weet je dat de Geest er is? Omdat je de nederigheid in iemand proeft. En aan de andere kant, hoe kan je je meer openstellen voor de Geest? En ik heb ontdekt. En die ontdekking wil ik met jullie meegeven. De sleutel, die nederigheid is de sleutel tot die genade, tot de inwoning van de Heilige Geest. Ik wil een tekst met jullie lezen uit Spreuken 3 vers 34. Ik heb heel veel teksten, dus ik zal er wel af en toe wat doorheen springen of zo. Spreuken 3 vers 34, daar staat de spotters zal hij wel bespotten, maar zachtmoedigen zal hij genade geven. De spotters zal hij wel bespotten, maar zachtmoedigen zal hij genade geven. De zachtmoedigen, de nederigen van hart, zal hij genade geven. En het bijzondere is van deze tekst, die wordt op twee plekken in het Nieuwe Testament geciteerd. Eén in de brieven van Petrus en één in Jacobus. En ik wil met jullie lezen Jacobus 4 vers 6, waar dezezelfde tekst wordt geciteerd. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Of een ander tekst uit Spreuken, Spreuken 29 vers 23. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. En ergens anders, wie zich vernedert voor de Heer, de nederige van hart, ontvangen eer, genade en Gods zegen. Kortom, het is of hoogmoed of nederigheid. En nederigheid is niet een soort middel, beetje van, weet je, je denkt niet hoog van jezelf, maar je bent ook wel niet helemaal ontevreden met jezelf. De woord nederigheid en vernederen, in het Hebreeuws komt die zelfs voor in de vorm waarin iemand seksueel wordt aangerand. En dat is wellicht het toppunt van vernedering. Dus je vernederen is niet meer een soort beschaafde stropdasje voor. Ik met mijn colbertje vanmorgen een beetje hier van, weet je, ja nee, ik ben ootmoedig voor de Heer. Mooie woorden, et cetera. Maar het is compleet stuk gaan. Wie zich vernedert voor de Heer. En wie hoogmoedig is, zegt hij. Daar gaat God gewoon bam, recht tegenin. Hij zal de hoogmoedigen vernederen. Maar de nederigen van hart zal hij verhogen. En een mooie link met de psalm van vanmorgen in Matthäus 18 komen de discipelen bij Jezus en ze komen met de vraag, wie is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Is dat de aanbiddingsleider? Is dat de spreker? Is dat degene die de kinderdiensten leidt? Of de koffie schenkt? Wie is het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus zet een kind in hun midden. En hij zegt, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Wie zich vernedert als dit kind, die is het belangrijkste in het koninkrijk van God. God is op zoek naar mensen, zo staat het in 2 Kronieken 16 vers 9. God is op zoek, zijn ogen gaan heen en weer over de aarde, toe en fro, staat er in Engels. En hij is op zoek naar mensen wiens hart trouw is naar hem. Openstaan naar hem. Alles verwachten van hem. Zoals die psalmist in Psalm 131. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht bij de Heer. Als een kind. Volledig van de Vader, volledig van God afhankelijk. Het bijzondere is, ik heb hem nog opgezocht in de Dikke Van Dalen, onze grote dikke Nederlands woordenboek. En wat is de grondbetekenis van nederigheid? Hoe zouden we dat beschrijven in het Nederlands? En er staat dan letterlijk onaanzienlijk. Dus je hebt een nederig huis, je kan nederig gekleed zijn. Onaanzienlijk, dat zijn mensen die dus niet in aanzien zijn. Gering, bescheiden. Bescheiden over zichzelf denkend en sprekend. Voor mensen zoals ik altijd een uitdaging. Bescheiden over zichzelf denkend en sprekend. En dan staat er zelfs gewoon in het Nederlands woordenboek zich afhankelijk wetend van God. Dus de Dikke Van Dalen, die weet het al. Nederig is wie zich afhankelijk weet van God. Nou, en dan... En dan is er die adder onder het gras. De sluwheid van het menselijk hart, zou je kunnen zeggen. Die nederigheid, dat kan dus op een gegeven moment ook een soort trots worden. Zie hoe nederig ik ben. En er zijn allerlei manieren waarop wij ons vernederen voor God en dan vervolgens daar gelijk achteraan daar iets van vinden over onszelf. In Colossenzen 2 vers 18 zegt Paulus over mensen die invloed proberen te hebben op de gemeente en vooral op het gebied van het wettische, wat ze allemaal wel en niet moeten doen, hoe ze zich aan de wet moeten houden. En dan zegt hij, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, die zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. Dus als mensen bij je binnenkomen en zeggen, maar ik weet hoe het zit, ik heb het verhaal, ik ga het je vertellen. Zelfs al heet hij Piet Ravensbergen, dan nog laat u zich daar niet door veroordelen. Zelfs al ben je vanmorgen misschien onder de indruk van de woorden die ik spreek of hoe ik je sta vanmorgen en denk, goh, wat doet hij dat goed? Laat je daar niet door veroordelen en laat dat niet tot je doordringen van, oh, kon ik maar zijn zoals hij. A, ik wens het je niet toe, weet waar je om vraagt. En B, het is veel belangrijker dat je wordt wie Christus jou gemaakt heeft. Op de plek waar hij jou gebracht en geplant heeft. En ieder van ons mag een bijdrage leveren vanuit wat we van God ontdekt hebben en wat hij in ons ontdekt heeft en gegeven heeft. Laat je niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering. Hij zegt zelfs in vers 23, de vlak achteraan, en moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfbedachte zelfvernedering. En het is een verachting van het lichaam. Dus je kunt vasten, je kunt je van alles ontzeggen. Je kunt de auto wegdoen, in een klein huis gaan wonen. En noem maar op, tweedehands kleding kopen. Vegetarisch eten of misschien zelfs veganistisch. En zeggen we, dat is pas de weg van bevrijding. En Paulus zegt, Dat is zelfvernedering, verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. En dat zeg ik niet om wat ik net genoemd heb te veroordelen. Maar als je iets gevonden hebt in je leven, als je iets ontdekt hebt hoe God tot jou spreekt, hoe God door jou heen werkt, als hij zich op een bepaalde manier op jou heeft laten zien en ervaren, of dat je, hoe gaaf is dat als je van betekenis hebt mogen zijn in het leven van een ander, of dat je een gezin hebt en je kinderen groeien op, godvruchtig, en die kennen de Heer en die wandelen in zijn weg. Hoe ontzettend gaaf is dat? Maar dat is geen prestatie. Dat is een gave van God. En het is zo belangrijk dat we voortdurend weer ons afhankelijk weten van Hem. Er is een verhaal in het Nieuwe Testament, Lucas 18, vers 9 tot 14. Ik heb hem niet op de beamer gezet, maar het is een heel bekend verhaal over de fariseer en de tollenaar. En het is eigenlijk, en ik doe het, laten we het even doen. Even twee vrijwilligers. Je mag nooit raden wie die twee personen gaan worden, maar gewoon heb ik al verklapt. Maar ik heb even twee mensen. Oké. Moet ik vrijwilligers gaan aanwijzen, zoals Paul van Vliet? Ja, kom maar even naar voren toe, jullie twee. Dank je wel. Zou je even een applaus voor onze vrijwilligers hebben? Dank je wel. Zo. Ja, jullie mogen kiezen, wie is de tollenaar? Ja, je wil niet zijn zoals hij natuurlijk, hè?
Ik wil iets met financiën.
Ja, doe wel.
Ja, ik ben tollenaar.
Jij bent een tollenaar? Mooi. Dan moet jij even wat in die hoek gaan staan daardoor. Ja. Oh maar, dank je. We willen niet zijn zoals hij, toch? Nee. Ik pak hem er even bij. Hebben we een microfoon? Kan ik die microfoon zo pakken? Tik er eens op, kijk of hij het doet. Ja, yep, hij doet het. Zou jij dit gebed willen uitspreken hier? Vers 11 en 12.
Kan ik breed uitstaan?
Ja, doe maar breed uit, ja.
God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Want zij zijn hebzuchtig, oneerlijk en ontrouw. En ik niet. Dank u ook dat ik niet ben zoals die belastingontvanger daar. Twee dagen per week sla ik het eten over. En ik geef een tiende deel van alles wat ik heb.
Dank je wel. Wauw, gaaf, hè? Toch? We gaan even naar de belastingontvanger. Want die bleef op een afstand. Die bleef op een afstand van. Eigenlijk had je even daar moeten staan. Ja, maar dan kunnen we gewoon voor de show blijven even staan. De belastingontvanger bleef op een afstand van de tempel staan en hij wilde zelfs niet naar de hemel kijken. En hij wrong zijn handen van spijt. Oh. En hij zei:
God, vergeef me alsjeblieft de slechte dingen die ik heb gedaan.
En dan zegt Jezus: ik zeg jullie, deze belastingontvanger had van God vergeving gekregen toen hij weer naar huis ging. Of hij ging gerechtvaardigd naar huis, maar de fariseer niet. Want als iemand zichzelf heel belangrijk vindt, zal hij worden vernederd. Maar als iemand heel bescheiden over zichzelf denkt, zal hij worden geëerd. Dankjewel, blijf maar eventjes staan. Allebei. Want, nou komt het. Wie wil als de tollenaar zijn? Wie wil het belasting ontvangen? Ik wil even... Ik hoop niet dat er hier iemand is die bij de Belastingdienst werkt, want dat vind ik wel heel lullig voor je, of een gemeenteambtenaar. Maar eventjes bij het beeld van de Bijbel blijven. De tollenaar als degene in de maatschappij waar je met een boog omheen liep. Als je hem aanzag komen, sloeg je gelijk de hoek om en denk van, die wil ik niet ontmoeten. Wie wil als een tollenaar zijn? Eet je. Nou ja, dat is dus de vraag. Als ik heel eerlijk ben, waar zou ik nu gaan staan? Ik wil ook niet de fariseer zijn. Laten we eerlijk zijn. Maar de tollenaar, come on. Ik heb wel eens fouten gemaakt, maar een tollenaar? Right? Maar ik wil ook niet zoals hij zijn. Maar op het moment dat ik niet wil zijn zoals hij, wat maakt mij dan anders dan hij? En dat is wat Jezus probeert te zeggen, van hou eens even op elkaar te vergelijken. En van ik wil niet zijn zoals die en dankbaar dat ik niet ben zoals die. Want dan sta ik mooi in het midden. Nou, dan sta ik dus weer goed. Maar eigenlijk ben ik dan, eigenlijk sta ik, terwijl ik hem niet wil zijn, toch in zijn schoenen. Zo slinks gaat dat. Gewoon in ons eigen hart. En ik moet dan ook denken aan een tekst, een zin van... dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Ik was al vrij jong toen en ik las heel veel. En ik was dus C.S. Lewis aan het lezen. En ik weet niet wanneer. Ik denk dat het nog in mijn tienerjaren was. En ik heb boek gelezen, Screwtape Letters. Brieven uit de hel, is die in het Nederlands vertaald. En in een latere editie vroeg iemand aan C.S. Lewis, of hij werd verschillende keren gevraagd door brieven, wat dan ook. Hoe heb je in vredesnaam kunnen komen tot het schrijven van dit boek? Hoe heb je jezelf kunnen verplaatsen in hoe de duivel probeert dingen uit te zetten onder christenen en dit boek dan te schrijven? En toen schreef hij in dat voorwoord, he says, my heart, I need no others. Show with me the wickedness of the ungodly. My heart, I need no others. Show with me the wickedness of the ungodly. Dus mijn hart, en ik heb die van een ander echt niet nodig, laat mij al zien hoe de goddeloos is en denkt en leeft. En ik was jong en ik heb dat uitgeknipt en ik heb dat echt als een tekst heel tijd bij me gehouden. Nogmaals, dat is geen prestatie. Ik ben heel dankbaar dat God me dat heeft laten zien, want het was een van de tools die hij gebruikt heeft om in het loop van mijn leven steeds weer mij bij te schaven. En hij is er nog altijd mee bezig. Ik denk dat het goed is om richting afronding te gaan. En dacht ik van, maar wat kan ik misschien nog meegeven? Mooi dat het gaat over nederigheid en hoe belangrijk het is om nederig te zijn. En dat kan je bijvoorbeeld spiegelen aan Psalm 131 of aan de vele teksten en woorden die in de Bijbel staan. Die gaan over nederigheid en verootmoediging en... ja, je mag zijn wie je bent en tegelijk ook geef God de eerste plek, geef hem alle eer. Een paar dingen die ik zelf ondertussen geleerd heb, is in elk geval, ik vind dat zo mooi dat Paulus ergens zegt in een van de brieven, ik denk in Filippenzen, ach de ander uitnemender dan uzelf. Heb de ander niet alleen lief, maar zie in die ander iemand die meer is dan jij. Dat heeft mij geholpen. Vaak dacht ik, als ik iemand zag, dacht ik, wacht even. God heeft mij al zoveel vergeven. Mij. Hoe zou ik dan op die ander kunnen neerzien? Als je bijvoorbeeld met een team aan het samenspellen bent, of je bent met collega's aan het optrekken, zorg altijd dat er tegenstemmen zijn in je team. Zorg dat er mensen zijn die tegen jou mogen zeggen, die jou op de schouder kunnen tikken en zeggen van, hey, mag ik jou even wat vragen? Of dat vond ik niet fijn, of dat ze een stukje feedback kunnen geven. Wie ben je dan en hoe kom je over? En vraag om feedback. Hoe is het om aan de andere kant van mij te zijn? Hoe kom ik over? Paulus zegt ergens, koester geen gedachten hoger dan wat bij je past. En dat staat ook in Psalm 131. Ik begeef mij niet in dingen die te groot zijn voor mij. Waar ik bij kan, daar wil ik mij in verdiepen. Maar waar ik niet bij kan, dat geef ik aan God En ik vertrouw op hem dat hij op zijn tijd zal laten zien wat ik moet weten om weer verder te kunnen gaan. Jezus zegt ergens heel duidelijk, oordeel niet, omdat u niet veroordeeld wordt. Oordeel is je boven de ander, boven de situatie heffen. En zeggen van, oh, maar ik zie wel wat er aan de hand is. En hij zegt daarover van, weet je, dat is gewoon hetzelfde als dat jij met een balk in je oog rondloopt. En je zegt ondertussen naar de ander, ik zie een splinter in je oog, zal ik die er even uithalen voor jou? Huichelaar noemt hij dat. Pak eerst eens de balk in je eigen oog aan. 1 Petrus 5 vers 6 zegt, onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht en dan zal hij u op bestemde tijd verheffen. Verneder u, onderwerp u aan God en eer hem met alles wat je hebt en alles wat je bent. En dit is een leuke opsteker. Lucas 17 vers 10, als Jezus aan het vertellen is, wat een aantal gelijkenissen, et cetera. En dan zegt hij op een gegeven moment, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is. Alles wat je, dat je alles gedaan hebt wat u bevolen hebt. En je kan zeggen, did it. Zeg dan, wij zijn onnutte slaven. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Wij zijn onnutte slaven. Ik ben gewoon, en er staat letterlijk onnuttig, niet bruikbaar. Gewoon een ding dat je denkt, wat moet je daarmee? En Jezus zegt, zeg dat maar eens af en toe over jezelf. Dit niet ik. Als er iets goeds in zit, is het omdat hij dat in mij gedaan heeft. Uiteindelijk komt het allemaal terug op één woord. En dat is overgave. Er is een, in Colossenzen 2, ik las al vers 18 met jullie. In vers 19 zegt Paulus, nadat hij heeft gehad over mensen die hoogmoedig zijn, die zich zogenaamd vernederen, zegt hij, zij voegen zich niet onder het hoofd. Zij voegen zich niet onder het hoofd. En daarmee heeft hij het over, de hoofd in het Nieuwe Testament, en zeker in de brieven van Paulus, de hoofd is datgene wat niet alleen de brein is van het lichaam, zoals Jezus het hoofd is, dan denken wij als moderne mensen de brein, en er zit een soort computer die gewoon alles aanstuurt, maar alle organen, dat weten we vanuit de medische wetenschap, hè, alle organen hebben hun eigen functies. In de Griekse oudheid dacht men, het hoofd, daar zit alles in wat het lichaam nodig heeft. Dus het hoofd voorziet het lichaam in wat het voedt het lichaam. Tot in het meest essentiële, dus zelfs op een gegeven moment is er een voorbeeld in de medische wetenschap van de Grieken toen dat ze zeiden van het mannelijk zaad, dat lijkt heel veel op wat uit je keel komt. En dat komt dus uit je hoofd. Dus ze dachten echt dat ook het zaad komt uit het hoofd. Zo dacht de mens, dat is het beeld als er gesproken wordt over Jezus als hoofd van de gemeente, is dat het hoofd zorgt voor het lichaam. En hij zegt, het is zo belangrijk dat we ons voegen onder die hoofd, onder Jezus. Hij is het hoofd. En toen dacht ik bij mezelf, wat zou er ontzettend veel strijd, oneenigheid, partijtjes, scheidingen, anders eruit komen te zien als we met elkaar ons zouden meer en meer voegen onder het hoofd. Ik wil dit woord met jullie eindigen met nogmaals weer een keer lezen op Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart en niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Vader, dank u wel voor uw oneindige liefde. Dank u wel dat u onze Vader bent, dat u onze God bent. Dank u wel dat, Heer, voor het grote wonder dat u mensen roept en kiest Hij noemt, ja, u noemt ons van u. Wij zijn van u. Hij oude lied zegt, hij roept ze, hij kiest de zijnen uit. Wij zijn van u. En dat is geen prestatie van ons, dat is genade van u. Heer, als ik alleen naar mezelf kijk, wat kunnen we soms hardleers zijn? Wat moet er veel in ons en in mij overwonnen worden? Zodat die genade en die roeping van u op ons, op mijn leven, onze plek in deze wereld, dat de overhand krijgt over onze eigen ego, onze eigen verlangens, onze eigen gedachten, onze eigen oordeel, onze eigen wil. Maar dank u wel voor ook weer vanmorgen uw woord van genade, uw woord van liefde, uw woord dat ons uitnodigt om opnieuw en des te meer ons over te geven aan u. En gewoon uw leerling te zijn. Bedekt te worden met het stof wat door uw voeten opwaait als u voor ons uitloopt. Zo dicht bij u te zijn. En als mensen naar je kijken, wat zie je de stoffigheid? En dat is dan te kunnen zeggen, dat is de stof van Jezus' voeten wat overgewaaid is. Heer, waar u vanmorgen wilt laten zien, misschien wel deze week, vandaag, Heer, doe dat. Ik nodig u uit, Heer, en ik zegen die momenten. Ook voor mezelf. In Jezus' naam. Amen.